We hebben vandaag een wat vreemde eend in de bijt, om het maar zo te zeggen. Linkse Vlaams nationalisten, zoals we weten, is Bart De Wever. Een rechtse Vlaams nationalist. Bij ons in de studio zit Bernard Dalemans. Welkom, Bernard. Jij bent actief medewerker van de groep Meervoud. Ik heb begrepen dat dat, ik ken dat wel, dat zijn linkse Vlaams nationalisten. We gaan die vreemde eend inderdaad snel bestuderen. Kan je eens even uitleggen van waar dat vandaan komt, Meervoud? Ik had zoiets vernomen, de witte kaproenen had je in de tijd en zo, in de jaren 60 enzovoort. Leg mij dat eens uit. Links en Vlaams socialisme is op het eerste gezicht is dat toch een vreemd. Het is een vreemde combinatie in één woord.
Ja, misschien moeten we even rond ons heen kijken in andere landen van Europa. Links en nationalisme bijna logischerwijs met elkaar verbonden. En dus misschien is Vlaanderen veel eer de vreemde eend in de bijt. In die zin dat er het nationalisme in de recentere tijd vooral met rechtse stromingen wordt geassocieerd en ook door rechtse stromingen wordt beleefd. Nu, ook in de geschiedenis van Vlaanderen zijn er, doorheen heel de geschiedenis van de Vlaamse beweging zijn er altijd linkse stromingen en personen actief geweest. Maar zelfs tot in de jaren 60, na dus het debakkel van de collaboratie enzovoorts, is er ook een vrij krachtige, laten we zeggen, toch zeker minstens progressieve stroming actief geweest in de Vlaamse beweging. Vooral inderdaad de jaren 60. En er waren toen zelfs vertakkingen naar vakbonden enzovoort. Maar waar Meervoud precies vandaan komt is, Meervoud bestaat nu 15 jaar als blad, dus het huidige Meervoud, maar heeft inderdaad ook wat voorlopers wat vroeger de beweging Arbeid was,
ja,
die ook in de jaren, eind jaren 70 een gelijknamig blad uitgaven dat ook Meervoud heette. En dat toen vooral gericht was inderdaad naar al die andere volkeren die in Europa naar hun zelfbeschikking streven, maar vanuit de linkse invalshoek, dus Ierland, Baskenland,
Catalonië bijvoorbeeld.
Catalonië, er zijn nog andere voorbeelden te geven vandaag de dag. Schotland is zeker ook een natie die in een progressieve stroming zit en toch heel bewust naar zelfbestuur streeft. Maar dus die landen kwamen daar vooral in aan bod. En daarom heet het blad ook Meervoud, het Meervoud der Volkeren.
Vandaag.
Dat is de verklaring van de naam. Meervoud besteedt vandaag de dag nog ook wel aandacht aan die strijd van andere volkeren. Maar laten we zeggen, het aandeel daarvan is verminderd en wij focussen toch vooral op de Vlaamse problematiek.
Wat natuurlijk vandaag heel hot is, om het maar eens in het Engels
ja,
te zeggen. Nu, naties, natievorming, natiestaten, nationalisme, dat zegt het allemaal. In mijn oren, ik ben behoorlijk links, zoals de meeste van onze luisteraars wel weten, maar bij mij klinkt dat als van iets vanuit de 19e eeuw. Misschien waren die toen wel legitiem, die eisen van al die volkeren, maar vandaag in contexten van globalisering, van regiovormingen, van internationalisering, dat klinkt dan toch wel raar. En dan spontaan komen dan zo'n dingen mij op, gelijk Kosovo en Joegoslavië in Bosnië-Herzegovina. We gaan dan nog eens opsplitsen in van alles en nog wat.
Wel ja, precies door de mondialisering lijkt ons nu net dat het nationalisme essentiëler is geworden dan ooit. Misschien moet ik er ook bij vertellen dat een van de inspiratoren van ons blad van in het begin was Antoine Roosens. Ja, ook
een marxistisch theoreticus.
Ook. Een marxistisch theoreticus, maar zoals je weet zijn marxisten, goede marxisten, ook op de praxis gericht. Ja. En die vond zijn inspiratie bij de Italiaanse communist Gramsci, die ook in de gevangenis gezeten heeft onder het bewind van Mussolini. Die daar ook in gestorven is trouwens. Maar die heeft ook een heel, door zijn gevangenisperiode, heel zijn praxis getheoriseerd. En dus die Ja, die verbond ook heel duidelijk gezegd van ja, een arbeidersstrijd, een klassenstrijd, moet je voeren vanuit de concrete belevingswereld van een volk, van een
u doelt
natie.
Op het culturele hegemonie begrip.
Dat is het begrip dat daar is uit voortgevloeid. Maar dus nou, laten we zeggen, het is te schetsen in, ja, moet een communistische partij in concreto doen met de oekazen die vanuit Moskou overwaaien. Dat is de concrete situatie. Zijn die recepten toepasbaar in een land als Italië op dat moment? Dus dat begrip van hegemonie, dus het verwerken van nationale gevoeligheden, van culturele gevoeligheden in een klassenstrijd, dat is een wezenlijk onderdeel van die Gramsciaanse analyse en dat is een analyse die wij ons eigen gemaakt hebben. Om nu over te gaan naar mondialisering, ook daar heeft Anton Rozens belangrijke analyses gemaakt, waarbij hij zegt, kijk, wat er gebeurt vandaag de dag, is dat de werkgelegenheid, dus het welzijn van de mensen, wordt niet langer gecreëerd in de industrie, in de grote kapitalistische industrie. En dus het is een proces van vermindering, afbraak van werkgelegenheid, zoals we dat ook in de landbouw gekend hebben. Dus vandaag de dag, door automatisering, is er nog hooguit 15% van de bevolking actief in die industriële kapitalistische productiewijze. Maar intussen is nog altijd de politieke macht stevig verankerd bij de klasse die productiewijze beheerst. Als we vandaag de dag spreken van internationalisering, dat wil zeggen vrijmaking van internationale kapitaaltransacties, vrijmaking van markten enzovoorts, dan gebeurt dat allemaal in functie van de behoeften van nog altijd diezelfde kapitalistische industrie, die nochtans niet meer voor in gelijke mate voor de welvaart van de bevolking zorgt. En dus het is juist dat internationaliseren zelf, dat aan de basis ligt van eigenlijk de hele uitholling van ons sociaal systeem. Het is daarom dat wij de natie beschouwen als het enige...
Het weerwerk of zo.
We noemden dat onze vakbond in de wereld. Hè. Dus een natie, een staat is eigenlijk een soort van rechtssysteem dat rechtsbescherming moet geven aan een bevolking. En alleen op een schaal van min of meer culturele homogeniteit kan je ook een democratisch debat voeren binnen het bestek van zo'n natie. En kan je ook politieke keuzes formuleren om aan dat collectief belang gestalte te geven.
Mm-hmm. Nu, als ik dat toepas op België, zoals het mij voorkomt, een echt Belgisch kapitalisme, zoals we dat gekend hebben. Ja, ik ben nog van die generatie, zo in de jaren 70 had je dat nog, hè, zo van de Société Générale, Claverbel, zo de Petrofina, de aandelen waar vader in belegt. Zo was dat toen, dat is in de jaren 80 volledig verdwenen, gesymboliseerd in meneer de Benedetti, herinner ik mij nog, Carlo de Benedetti, die dan La Vieille Dame heeft opgekocht en nog in stukjes doorverkocht aan Suez enzovoort. Dat is in 87, als ik mij dat nog herinner. En waardoor dat je geen echt Belgisch... Je hebt nog wel een patronaat of patronaatjes die doorgaans toeleveringsbedrijven zijn aan grote multinationals. Er is een vestiging van Microsoft of Google, er is in België, er is... Dus KPMG en je hebt er zo een hoop groten. En je hebt hier een BASF in Bayer en in Total Fina is ondertussen al Frans enzovoorts. We kennen zo een tal van voorbeelden, maar dat Vlaamse onafhankelijkheidsstreven, dan krijg je allemaal die kleine patroontjes. Het lijkt mij wel een ruzie momenteel tussen Unizo en Voka. Om het heel karikaturaal voor te zeggen, we vorige week een discussie met Dave Sinardet, misschien niet geheel onbekend, een beetje Belgicain, federalistisch politicoloog, die kon daar nogal mee ingaan. Dus dat Vlaamse patronaat ook maar een toeleveringsbedrijf is en dat de onafhankelijk Vlaanderen niet meteen meer welvaart of meer autonomie of wat ze ever zou kunnen betekenen.
Ja, met de analyse, met de basisgegevens ben ik natuurlijk volstrekt akkoord. Het illustreert precies van eigenlijk wat wij zeggen. Met name, je had tot ergens in de jaren 60, 70, was, en moet zich daar maar goed een keer over bezinnen, had de Société Générale in België eigenlijk betekende werkgelegenheid voor 70% van de beroepsbevolking. Dus dat is een ontzaglijk gegeven. De Société Générale, in het, zoals dat bij alle grote industriële productiewijzen het geval geweest is, heeft zijn aandeel in de werkgelegenheid zien er ook zien slinken. En hoewel natuurlijk een gigantisch financieel vermogen vertegenwoordigt, want dat financieel vermogen is niet verdwenen, hè, dat is wel opgesloopt in het mondiaal kapitaalsysteem. Maar dus de werkgelegenheid die daar tegenover staat, die is afgebroken. Maar tegelijkertijd, wie zien we bijvoorbeeld aan het hoofd van de Europese ronde tafel voor industriëlen? Dat is een burggraaf, Etienne d'Avignon. Dat is juist een van die sleutelfiguren vanuit het oude Belgisch kapitalisme, die tegelijkertijd aan het hoofd staat van de belangrijkste lobbygroep op Europees niveau. Wat we in de afgelopen jaren gezien hebben, is dat het internationaal kapitalisme zijn politieke macht heeft willen bestendigen, ondanks het feit dat het economisch draagvlak er niet meer is, door de internationalisering en door op Europees niveau beslissingsmacht te leggen, die eigenlijk grotendeels ontsnapt aan democratische controle. Mm-hmm. Want het is niet zomaar een clubje die industriële ronde tafel, dat is bijna een doorslaggevend orgaan, met structurele banden met de Europese Commissie, en die dus al de grote beleidsopties op economisch vlak voor Europa vastleggen. Dus de macht is niet verdwenen, wel het sociaal en economisch draagvlak in eigen land.
Ja, en dan kom ik nog altijd terug aan dat Vlaamse patronaat. De groep, de Warande groep is er bijvoorbeeld, die ook voor de Vlaamse onafhankelijkheid gepleit hebben. Die hebben allemaal zo van die plannetjes, en dat komt op neer dat ze denken dat ze andere cao's kunnen doordrukken. Vandaar, straks gaan we iemand opbellen die op de betoging in Brussel is. Er is ook nog een betoging voor solidariteit en voor meer koopkracht enzovoort. Sociale maatregelen. Maar dat Vlaamse patronaat, dat zijn toch wel wat een of andere filosofische duistere of onzuivere gedachten.
Ja, het is natuurlijk zo, het is dubbeler. Er zitten in het Vlaams patronaat zitten er ook vertegenwoordigers van nog altijd van die kapitalistische groepen. Maar daarnaast zitten ook heel veel kleine KMO-leiders enzovoorts. Natuurlijk, die gaan zich, die zitten ideologisch in dezelfde retoriek als het kapitalisme, dus die gaan niet direct spontaan, laten we zeggen, de sociale eisen hoog in het vaandel stellen. Dat is nogal zeker. Dus dat is, maar laten we zeggen, misschien de solidariteit tussen de kleine KMO'ers en de grote bedrijven is eigenlijk een onterechte solidariteit.
Hoe bedoelt u dat?
Omdat het beleid van dat door Europa verwerkt wordt, geeft nog altijd alle voorrang aan het financieel, fiscaal en ook op sociaal gebied van sociale politiek ondersteunen van de grote industrie. Waar eigenlijk alle hulpbronnen naartoe gekanaliseerd worden, met als gevolg dat een klein ondernemer het veel moeilijker heeft eigenlijk om zich te handhaven of om zelfs op te starten. Je moet maar eens als bakker, als zelfstandige bakker, proberen een lening los te krijgen. Dat is heel moeilijk. En een van de sleutels in dat gegeven is juist internationale vrijmaking van het kapitaal. U moet weten, de Belgische bevolking is van de rijkste van heel de wereld. Dus de spaargelden van de Belgische gezinnen, dat vertegenwoordigt ongelooflijk veel miljarden. Maar doordat men de grenzen heeft opengemaakt voor het internationaal kapitaalverkeer, doordat men met liberale regeringen gepropageerd heeft dat de bevolking zijn geld maar moet beleggen, veel eer in de grootindustrie dan in kleine ondernemingen, zit er eigenlijk een structureel financieringstekort om via een het versterken en het aanmoedigen van via financiële organisaties van het kleine KMO gebeuren, dan zit men daar eigenlijk zichzelf tekort te doen.
Goed, we gaan even pauzeren. We komen zo spoedig mee terug. Nog meer.